Ik zal je vertellen, er is een periode geweest waarin mijn moeder gewoon een deel van bijna al haar pensioen in het bedrijf heeft moeten steken. Om ervoor te zorgen dat het niet om zou vallen. Ik ben best wel flink gepest, dat weten denk ik heel veel mensen niet. Op advies van de politie moest zij verhuizen, dus wij hebben een tijdje ook onder de gedoken gezeten. En toen heb ik eigenlijk 30% van mijn aandelen gratis weggegeven.
Hey Dennis, welkom bij Young Ones. Hartstikke leuk om hier bij jou op kantoor te zijn.
Dankjewel.
Ik heb bij de research die ik voor dit gesprek heb gedaan even teruggezocht in de geschiedenis. Want toen ik jou e-mailde en uitnodigde, zei ik al van, er zit ergens een linkje in mijn hoofd heel lang geleden en vanuit die positie ken ik jou. En gisteren ben ik er eindelijk achter gekomen waar dat van was. Jij hebt ooit een website gehad, denware.nl,
ja.
Waarmee je heel veel fotografie, of heel veel, maar in ieder geval fotografie deed.
Ja.
En dat was de eerste stap waarmee ik jou soms eens ineens op het internet zag opduiken als een van de eerste jongeren in Nederland, volgens mij.
Wat grappig.
Ja,
toen
toch?
Toen was ik 12, denk ik.
Volgens mij was je, ja, dat stond er ook bij, inderdaad 12 jaar oud en toen al met fotografie en media bezig. Wat herinner je nog uit die tijd?
Dat het een beetje de tijd was waarin social media en bloggen en dat was allemaal nieuw. Als je dan een blog had, dan was het, ben jij een blogger?
Ja.
Wat vet. En je had Naalden eigenlijk, dat was de Holy Grail. Dat was een beetje de cowboy tijd van internet.
Ja. En je was als een van de eerste ook actief op Twitter, dus dat trok natuurlijk ook wat aandacht wat je daar allemaal deed.
Ja, toen hadden we nog Twitter meetings, waarbij heel Nederlands Twitter dan afsprak bij een kroeg in Rotterdam.
Ja?
En dat was dan een mannetje of 30 max. Dat was wel heel grappig.
All right.
Ja.
En ik las zelfs dat je ergens een aantal foto's hebt gekocht van een bepaalde schietpartij die voor jouw deur plaatsvond. Dat je dat gewoon even naar de pers hebt gestuurd en daar wat inkomsten vandaan hebt getrokken.
Ja, het is eigenlijk een beetje het begin van mijn carrière geweest. Ik ben eigenlijk ooit wel gefascineerd al heel erg geweest met het vertellen van verhalen met beeld. Dus ik maak al foto's sinds ik kan lopen eigenlijk.
Ja.
Ik heb van mijn moeder denk ik op mijn tweede of mijn derde levensjaar voor mijn verjaardag een camera cadeau gekregen. En daar is dat begonnen, is nooit meer weggegaan. En toen gebeurde er voor mijn huis inderdaad een moord. En daar heb ik een foto van weten te maken. En aan een krant waarvan je verwacht dat die foto zou kunnen verkopen.
Ja, ja.
En dat was een beetje het begin ook van mijn journalistieke ambitie die ik destijds had. Ja.
En in welke buurt of in welke omgeving ben je opgegroeid? Dat er, er kunnen natuurlijk overal moorden gebeuren. Maar wat was een beetje de situatie? Wat voor gezinssituatie kom je uit?
Ik ben opgegroeid korte tijd in Capelle aan de IJssel. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 8 was, denk ik. Nee, misschien wel jonger, 6.
En, jonge leeftijd dus al.
Hele jonge leeftijd, ja. En toen ben ik met mijn moeder samen naar Rotterdam verhuisd.
Oké, dus in Rotterdam ben je echt opgegroeid en daar heeft je jeugd zich afgespeeld.
Ja, moet ik wel zeggen, vanaf mijn 16e kwam ik dan weer vaakst in Amsterdam. Heb ik hier mijn vriendenkring weten op te bouwen.
Ja, ja.
En voor mijn gevoel ben ik daarom ook wel meer een Amsterdammer dan een Rotterdammer.
Ja, natuurlijk, dat begrijp ik hoor. Als je steeds hier bent, je bedrijf zit nu natuurlijk hier. Je woont nu volgens mij ook hier toch in Amsterdam?
Ja, nu 7 jaar, denk ik, zoiets. Ja. Maar ik ben in mijn leven zo vaak verhuisd dat ik nergens echt mijn roots heb voor mijn gevoel. Dus ik heb altijd wel als een soort nomade ook binnen Rotterdam en binnen Capelle aan de IJssel zo vaak van school gewisseld.
Ja, ja.
Dat ik met alle winden mee kan waaien.
Ja. En voelde je een beetje aansluiting op school? Was dat de plek waar jij tot bloei kon komen of was dat totaal niks?
Je gaat gelijk naar de kern.
ik weet het niet.
Ik heb daar wel moeilijk gehad op school. Dat was wel dat was een hele moeilijke tijd voor mij.
Ja.
Ik kon op de basisschool, daar heb ik niet heel veel herinneringen van. Behalve dat vanaf na de scheiding van mijn ouders, die heel problematisch is geweest, dat we dus heel veel zijn gaan verhuizen. Dat was ook geen leuke periode.
Dus ik had in veel ruzie of zo? Of wat was dan hetgene wat het... Los van dat het natuurlijk in Bruiden een hele vervelende situatie is. Maar je hebt verschillende soorten scheidingen natuurlijk. En verschillende omstandigheden.
Ja, mijn ouders die... daar is gewoon denk ik iets heel erg misgegaan. En, en op een gegeven moment is daaruit gebleken dat het voor mij en mijn moeder niet meer veilig was. Dus we hebben een tijdje ook onder de gedoken gezeten.
Oh, joh. Ja.
En dat is eigenlijk een beetje hoe ik me die situatie kan nog herinneren.
Ja.
Het is niet het zit niet meer beeld voor beeld in mijn herinneringen. Maar ik weet wel dat ik die periode heel diep heb weggestopt destijds.
Ja.
En dat ook wel een periode is geweest waarin we dus heel veel hebben verhuisd.
Ja, en dat verhuizen wat je zegt, dat is dus eigenlijk ook gedwongen verhuizen geweest. Omdat, zeg maar niet van, oh, we willen even leuk naar een andere stad. Maar daar zat een bepaalde urgentie achter om vanuit veiligheidsoverwegingen onder andere om dat te gaan doen.
Zeker.
Ja.
Ja. Nee, dus dat is geen leuke, scheiding geweest. En als ik kijk naar mijn schoolperiode, dan was mijn middelbare school was niet... mijn lagere school was eigenlijk best oké tot aan de scheiding. En daarna ben ik nog wel 2 keer tijdens mijn lagere schoolperiode verhuisd. En eigenlijk de eerste keer was eigenlijk dus noodgedwongen, omdat wij moesten op advies van de politie moesten wij verhuizen. En dat wist mijn klas destijds ook wel. Dus er werd wel een beetje met een fluwelen handschoen met me omgegaan.
Ja.
En eigenlijk de school waar ik vervolgens terecht kwam, dat was een christelijke basisschool. Daar werd heel erg raar gekeken naar het feit dat ik geen vader had. Zo werd ik eigenlijk ook een beetje behandeld. De jongen zonder vader. En dat is wel een hele nare periode geweest. Ik ben best wel flink gepest. Dat weten denk ik heel veel mensen niet.
Ja.
Maar ook fysiek zijn er wel dingen gebeurd.
Om die reden dan ook? Of wat is daar dan? Want dat...
Ik denk dat je op die leeftijd ben je natuurlijk nog helemaal niet bewust van wie je ook zelf bent. En dus ik in ieder geval op dat moment niet.
Ja.
Dus ik denk inderdaad...
Veel kinderen denk ik niet.
Ja, nee, denk ook niet. Dus ik denk dat heel veel pesten op dat moment gebeurt vaak wel. Omdat je voor hele lullige dingen, dat je geen vader hebt, dat je niet van rapmuziek hield of iets dergelijks.
Ja,
dat waren echt een beetje de dingen. En ik hield heel erg destijds al van dingen doen die niet helemaal bij je leeftijd horen. Ik zat in groep 8 en toen had ik een webhostingbedrijf.
Ja, dat zijn al dingen.
En ik vond dat echt dope. Ik had een scriptje geschreven waarmee ik een servers in Oekraïne kon inkopen en kon verkopen hier in Nederland aan klanten die daar een formuliertje voor invulden en betaalden via IDEO.
Alright.
Ja, als je in groep 8 zit,
ver voor gaan. Ja,
als je dat in groep 8 doet en al je andere vrienden houden van voetballen, dan ben je al snel anders.
Ja. Ja, ik herken me daar wel in wat je zegt, van niet de muziek tof vinden die dat anderen tof vinden. Ik was zelf, toen ik jong was, had ik heel behoorlijk fors overgewicht. Dus weet je wel, waar andere mensen aan het voetballen waren en aan het sporten, was dat iets waar ik ook totaal geen energie of passie van kreeg. Inmiddels is dat wel anders, maar vooral dat aspect van, ja, weet je, alle jongetjes gaan naar voetbal en luisteren naar, weet ik veel wat er toen in de top 40 stond. En ik, zeg maar, op het duur de grootste tegenstelling was dat ik in een bomberjack naar school ging en thuis metal aan het luisteren was. En naar drumles ging in die bomberjack omdat ik zogenaamd grapper was. Want iedereen was dat. Het sloeg gewoon compleet nergens op. Dus als je het hebt over jezelf vinden en tegelijkertijd ook nog gepest worden, want dan ben je ook niet een echte of zo, snap je?
Ja.
Dan begrijp ik dat wel.
Ik heb denk ik ergens ook zelfs nog inderdaad wel 2 maanden gedacht dat ik gothic zou moeten worden of iets dergelijks.
Ja, ja.
Toen draagde ik van die half lange broeken en zo'n keycord eraan.
Ja, ja.
Nee, dat herken ik wel, ja.
En van waar die fascinatie altijd voor media dan? Want je zei net al, je hebt het over verhalen vertellen. Dat is volgens mij de kern van alles uiteraard als je het helemaal gaat vatten. Maar het begon bij jou al heel vroeg, ook waar ik jou van ken, is altijd van deze jongen die ziet iets in media, radio, tv. In het begin waren het nog traditionele media waar je heel veel mee bezig was. Maar ook wel echt waar je droom lag toen destijds, toch?
Ja. Ik denk dat... Ik ben er eigenlijk het afgelopen jaar voor mezelf ook meer over na gaan denken. Waarom is dat verhalen vertellen altijd een rode draad geweest in alles wat ik doe? Ik denk dat ik sowieso het radio maken, wat ik vroeger heb gedaan. Dat vind ik gewoon heel magisch. Omdat dat kan je in je eentje doen. En je kan in een radiostudio zitten. En je kan met in je eentje dus een heel programma maken, een hele show creëren. Zonder dat je daar externe hulp bij nodig hebt. Dat is bij film, wat ik nu maak, is dat totaal anders.
Ja, ja.
Dus daar is soms wel met 60's. Soms 70 man zelfs op de set. Dus ik denk dat... even terug naar waarom verhalen. Ja, ik denk dat ik wel heel erg heb geloofd dat... Ja, dat daar een bepaalde kracht in zit. Dat je daar mensen mee kunt maken, kunt breken. Er zit zoveel macht in een verhaal.
Ja.
En voor mij is het denk ik... Daar ben ik in het afgelopen jaar dan achter gekomen. Ook een bepaalde manier geweest om ook mijn eigen verhaal te verwerken. Dat om maar niet naar je eigen verhaal te hoeven kijken en dus naar de verhalen van anderen te kijken, je voor jezelf ook kan leren kennen. En dat vond ik wel heel erg in het afgelopen jaar heel erg leerzaam aan mezelf.
Ja. Nou, precies wat je zegt, van dat had ik op het duur toen ik je verhaal ook las inderdaad. Dat ik dacht van, je hebt vaak mensen die verliezen zich op het duur ook in een bepaalde wereld. Bijvoorbeeld de mediawereld. Wat je zegt, van daarin kan ik ook een andere wereld creëren. Het is alleen jij in de microfoon en de onderwerpen en de muziek waar je het over hebt. Omdat je dan dat andere gedeelte thuis kan laten... of in ieder geval niet daarmee naartoe hoeft te nemen. En anderzijds denk ik wat je zegt... om een goed verhaal te kunnen vertellen... moet je zelf natuurlijk ook een bepaalde bagage hebben... van waaruit je dat verhaal wil vertellen en je motivatie daarvoor.
Ja.
En ik denk bij jou, met wat ik nu in ieder geval... in die aantal minuten al heb gehoord... dat die motivatie inderdaad heel vroeg teruggaat... en dat daar juist heel veel gevoel zit. Dus als je dat dan... kan verwerken in wat je doet, dat je nog een veel mooiere output krijgt natuurlijk. En een mooie
ja,
verhaal.
Ik denk ook dat als ik kijk naar mijn radiocarrière... en die is nu al een hele flinke tijd voorbij... maar ook nu weer naar hoe we bij Bruut werken... is het gaat nooit over de techniek. Ik geloof echt bij beide. Ik weet ook wel, toen ik vroeger radio maakte... ik heb wel op een gegeven moment ook zo'n radiostudio in mijn slaapkamer gebouwd... zoals iedereen dat doet als hij jong is en radiomaker wil worden. En dan had je van die fora en dan maakten mensen foto's... van hoe hun opstelling eruit zag. En ik vond het wel interessant. En je dacht altijd wel van, nou vet, hij heeft wel een mooie inrichting.
Ja, ja.
Maar ik ben nooit echt getriggerd geraakt door de techniek. En er waren zoveel mensen die dat wel waren. En dat merk ik nu ook als ik hier stagiaires begeleid. Er komen heel vaak stagiaires binnen die dan nog wat jonger zijn. En als eerste bezig zijn met, ah, dat is een hele mooie grote camera. En oh, met die lens en al wat vet. En
ja, ja.
De grap is dat ik het, ik vind film maken echt super vet. Ik zie mezelf dit ook nog jaren doen. Maar ik doe het eigenlijk niet per se... om met die camera's te werken. Of ik doe het niet per se om met de grootst mogelijke lichtopstelling te werken. Ik vind het juist veel vetter om soms hele kleine productietjes te maken... waarbij je heel erg op het verhaal van iemand mag zitten... en iemand echt leert kennen.
Ja.
Dus dat is denk ik wel een rode draad. Dat ik het gegeven dat je daarmee iemands verhaal mag behandelen... mag leren kennen... Dat vind ik echt het allerleukste aan mijn werk. En dat vond ik ook het leukste aan radio maken. Toen ik daar een aantal nachtuitzendingen gemaakt had... kijk, op een gegeven moment dan leer je alle truckers kennen.
Ja.
Maar ergens is dat ook gewoon heel leuk. Dat je weet, heb je die trucker weer met bloemkolen achterin.
Ja, zeker. Het is gewoon een wereld die zich daar afspeelt... en waar mensen gewoon elke dag zich in begeven natuurlijk. Dus.
Ja.
En ik herken het ook wel heel erg wat je zegt van het respect ook voor... het verhaal en het verhaal wat iemand wil delen. Ik heb dat hier in de podcast bijvoorbeeld ook altijd. Ik denk van, ik voel me ook vereerd of zo... dat iemand het met mij wil delen... en dat ik het op die manier via mijn platform dan... om het zo te zeggen, mag vertellen of zo.
Ja.
En ik denk dat daar inderdaad wat je zegt los van... want inderdaad, ja, apparatuur... als dit ding nu kapot gaat, denk ik van... ja, jammer, als ik een podcastopname verlies... dat zou ik veel erger vinden, weet je wel. Die ik heb opgenomen, want op dat moment kan je niet meer terugvangen of zo. Dus ik denk, je zei net tegen mij van... jij gaat snel naar de kern... maar ik denk dat jij redelijk snel nu naar de kern gaat... van wat zegt, alle randzaken, als uiteindelijk het idee, het verhaal, het concept blijft staan... blijft de rest ook al overeind staan. Maar je kan nog zo'n mooie camera hebben. Als dat uiteindelijk een crappy verhaal is... dan is het een crappy verhaal met een goede camera. Ja, wat heb je dan?
Ja, dan heb je denk ik een beetje wel de mediawereld waarin we nu leven... waar iedereen heel veel content maakt... waarvan je wel vraagt, van, ja, is het nou echt leuk om naar te kijken? Maar...
Ja, want even één stapje terug. Je zei net al van, je hebt inderdaad veel op radio gedaan. Je hebt BNN University, heet het destijds, als ik het goed zeg, gedaan. En op het duur is daar iets in die droom van traditionele media uiteengespat. En heb je de overstap gemaakt toch naar inderdaad al op jonge leeftijd, op je 17e volgens mij. Wat destijds Bruut TV heette, nu Bruut Amsterdam is. Daarin zie je die transitie natuurlijk ook van de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Kan je me daar eens mee naar terugnemen van wat gebeurde er op een gegeven moment bij radio en bij traditionele media, wat je deed bewegen en nadenken over, ja, is dit wel wat ik wil of moet ik toch de overstap maken naar de wereld waarin je je nu begeeft?
Ja, dat kan ik wel. Ik denk dat als ik terugkijk naar die tijd, is wat ik zei, ik was altijd heel erg gefascineerd door Giel Beelen. Want wat ik heel erg vet vond aan zijn radioprogramma vroeger was dat als je bij hem in de uitzending kwam, ja, dan werd je in het gesprek van de dag. Dan hadden mensen bij het koffiezetapparaat het over je.
Ja.
Als Giel je in je uitzending had, dan was je wat. En dus dat gesprek van de dag, dat vond ik heel erg interessant. En daarom wilde ik radiomaker worden. Maar eenmaal eigenlijk bezig met radio. Ik ben inderdaad begonnen bij, nog een stapje terug, bij de Veronica Radioschool. Daar ben ik toen ik 15 was, ben ik gewoon in een trein gestapt naar Hilversum. En ben ik voor de deur gaan staan. Dus heb ik gezegd, ik wil hier de Veronica Radioschool gaan doen. Dus hier ben ik. En toen zei de zenderleiding, die zei, nou, dat is allemaal heel leuk. En echt super grappig dat je dit doet. Maar kom maar even terug als je 18 bent. Want dat is de minimale leeftijd waarop je kan inschrijven. Ja, ja. En toen zei ik, ja, dat vind ik heel raar. Want ik wil dit gewoon heel graag. Wat kan ik als ik 18 ben wel, behalve autorijden. Wat ik nu niet kan.
Zeker, ja.
En toen, toen zei de zenderleiding ook wel van... ja, dat, daar heb je eigenlijk wel een punt. En toen zeiden ze, nou, ik moet het even overleggen. En een week later kreeg ik te horen dat ik dan werd toegelaten als 15-jarige... ja, bij de Veronica Radioschool.
Komt die mondigheid, sorry dat ik je onderbreek, maar bij jou vandaan? Want dat had je zelfs al toen je 12 was. Als je, ja, mensen kunnen dat nu terugkijken. Ik weet niet of je wilde dat ze dat doen. Maar in ieder geval, toen je 12 was, was je al zo mondig. En ook best wel overtuigd gewoon van wat je toen vond en voor je zag. Ook wel, je zei het zelf al, voor op je tijd. Ik denk dat je toen ook al vrij volwassen of zo in je schoenen stond. Want anders kan je dat soort... Weet je wel, andere mensen zitten dan nog met Playmobil of zo te spelen. Of tegenwoordig met een iPad met Playmobil erop. Maar weet je dat? Of ben je gewoon altijd zo mondig geweest?
Nou, ik denk dat je op een gegeven moment, als je het hebt over snel volwassen worden... Dat word je denk ik sowieso als je gepest wordt. Dus forceert je ook wel om sneller over jezelf na te gaan denken... en dus ook wel om te gaan handelen. En daarnaast heb ik natuurlijk een hele moeilijke scheiding gehad. Dus dat is mijn ouders een moeilijke scheiding gehad waar ik dan een onderdeel van was.
Ja, maar andere mensen, je hebt twee varianten, denk ik. Van de een haalt daar misschien kracht uit of een bepaalde energie die je om... of een bepaalde woede die je ergens naar omzet. En de ander die ligt, even heel dramatisch gezegd, in de kelder te huilen met rekenen over zich heen.
Ja.
Dus, en bij jou heeft zich dat dan eigenlijk heel erg die andere kant bewegen van veel energie... en dus een mondig persoon die wel even het voor zichzelf gaat regelen.
Ja, nou, ik vertelde je net al, eigenlijk toen ik in groep 8 zat, toen werd ik al gepest. En toen heb ik dus het webhostingsbedrijfje opgezet... En ik denk dat eigenlijk dat wel een soort van rode draad is. Uiteindelijk als ik dan nu wat ouder, nou, 25, terugkijk op alles wat ik gedaan heb... dan denk ik wel van, ah ja, daar zit wel een bepaalde bewijzingsdrang in. Dat ook al mag je er niet bij horen van de rest van de groep... dat je nog steeds succesvol kan zijn.
Ja, precies.
Voor jezelf in ieder geval. Dus dat, daar zit denk ik een kern voor mij dat ik op een gegeven moment ook dacht van... nou, weet je, als het op school niet mag, als het in deze klas niet mag... dan ga ik het ergens anders wel fixen. Moeten jullie maar eens even opletten.
Ja, precies. Ja.
Dus daar zit voor mij wel een bepaalde... Ja, daar zit wel een bepaalde les die ik daar geleerd heb.
Ja, en dat heeft je denk ik later... want om het dan even op mezelf te reflecteren... wat wel zo netjes bij dit soort dingen natuurlijk... maar bij mij was dat bijvoorbeeld mijn rechtenstudie... was eigenlijk precies wat je nu omschrijft. Dat was een soort van mijn bandje, zoals iedereen het altijd noemde... kwam niet helemaal van de grond af zoals ik dat voor me zag... En toen dacht ik op het duur inderdaad van... nou, en ik hou ook niet van voetbal en snap je? En toen dacht ik van... nou, en dan zal ik jullie nu wel eens laten zien dat ik wel iets kan... en iets kan regelen. En toen ging ik van het mbo naar de universiteit. Is gelukt.
Ja.
Alleen bij mij kwam dat op het duur ook als een soort boemerang weer in mijn gezicht. En ik dacht van ja, je hebt het gehaald. Je hebt het ook vooral denk ik voor jezelf laten zien dat je dat kon... en dat waard was of zo. Alleen misschien ik in tegenoverstelling tot jou... want jij zit nu gewoon volkomen op je plek natuurlijk. Maar werd na die 6 jaar ineens wakker dat ik dacht van shit, maar... ik zit compleet niet waar ik moet zijn. En ik ben compleet niet happy. En ik heb nu 3 paniekaanvallen per dag.
Ja.
En het gaat niet lekker. Dus waar komt dat door? En precies wat je zegt, die prestatiedrang. Dat ik dacht van ja, heb ik dit nou voor die anderen gedaan? Weet je, want zo dacht ik het toen voor mezelf ook. Van ja, maar ik dacht toch van soort bijna woede of energie die het heeft losgebracht. Van ik ga nu laten zien dat ik dit kan.
Ja.
En dan sta je na 6 jaar daar alleen in je kamertje. En dan gaat het niet goed. En dan denk je ja, die anderen die kijken al lang niet meer naar mij of zo. Maar ik moet er wel natuurlijk mee door. En dat was ineens wel een realisatiemoment. Dat ik dacht van... enerzijds een hele goede motivatie natuurlijk. Even heel veel gebracht.
Mm-hmm.
Maar anderzijds inderdaad ook een heel belangrijk stukje... waar we het net ook over hadden bij dat verhaal natuurlijk. Met de cameraapparatuur en dergelijke. Dat belangrijke stukje had ik even overgeslagen op dat moment.
Ja, en ik denk dat het ook weer niet helemaal uitmaakt. Dat je uiteindelijk, dus doordat het bagage wordt... je ook wel weer vormt voor wat er komen gaat. Dus dat het heel makkelijk is om een soort van streep onder te zetten... en te zeggen, nou, inderdaad, of na een scheiding, ik ben zielig of ik heb gefaald. Maar dat als je het gaat zien als iets wat boven de balans staat... dat je het mee kan nemen en als een soort les... Nou, weet je, dat is,
ja, zeker. Ja, ja.
Iedereen die gaat er op zijn eigen manier mee om. Maar dat je dan een plekje kan gaan geven en als een ontwikkeling kan gaan zien.
Ja, nee, zeker eens dat... En vervolgens dus overstap naar Bruut gemaakt.
Ja.
Want dat was het uiteindelijk het project waar je meer in zag dan in radio en tv.
Ja, nou, ook wel via dus uiteindelijk via University naar 538. Heel eventjes slam en een zomertje gedaan. En dat was ook heel erg leuk. En eigenlijk terwijl ik daar zat, dat was 2012. Toen was eigenlijk een beetje de tijd waarin YouTube meer werd dan kattenfilmpjes en vuurwerkfilmpjes... Ja. En dat je zag dat influencers een ding begonnen te worden. Dat zij een enorme following aan het opbouwen waren. Met enorm, destijds hadden we dat dan over 15.000 subscribers, dat was toen veel.
Ja, ja.
En inmiddels zijn dat er miljoenen.
Is dat dan een beetje destijds de categorie Milan Knol en die club? Of was dat daar nog voor of na of zo? Want zij waren volgens mij een van de eerdere die daar echt grotere publieken bereikte, toch?
Een van mijn eerste producties, of eigenlijk de eerste productie van Bruut, waren de YouTube Battles.
Ja.
Dat was voor telecom provider Bleep, dat bestaat niet meer.
Ik ken dat nog volgens
mij. En dat was met Calvijn, dat was natuurlijk een van de eerste.
Ja.
Met Mert, Dylan, Hagens. Wie zaten er allemaal in? Stuk TV was toen net begonnen.
Ja.
Ja,
wel een beetje alle namen die er nu ook nog steeds zijn inderdaad. Mert volgens mij iets minder actief of niet meer actief op YouTube. Dat moet ik even. Maar in ieder geval, Calvijn inderdaad, Dylan Hagens hebben nu natuurlijk ook een hele grote platformen gebouwd. En laat staan een stuk natuurlijk.
Ja,
maar,
en dat we die toen allemaal in één show wisten te krijgen, dat was wel heel vet.
Ja, precies.
En als je me dan vraagt van, denk eens terug aan die tijd dat je nog een blog had. Dan denk ik ook weer terug aan die tijd. En dan denk ik, dat was wel gewoon een beetje het moment waarin iedereen nog aan het cowboyen was. Er waren nog niet echt bewezen verdienmodellen. Iedereen deed gewoon lekker wat. En dat is wel een soort van nostalgie die ik soms nog wel voel. Dat je denkt,
dat was
wel lekker. Maar dat was die tijd, 2012. En met die ontwikkeling van YouTube-kanalen die begonnen, dacht ik op een gegeven moment, daar zit natuurlijk ook gewoon een enorme kans voor merken. Daar wilde ik wat mee gaan doen. Dus in eerste instantie ben ik toen bij 538, waar ik destijds 538 DJ in opleiding was, naar mijn zenderleider gegaan. En ik had gezegd, misschien moeten we wat met video gaan doen.
Ja.
En laten we een YouTube-kanaal beginnen of YouTube-filmpjes maken. En eigenlijk wat ik toen terugkreeg was, hele leuke feedback. Hou jij nog even de focus op je radioprogramma en laat dit maar aan de mensen over die daarvoor tijd hebben.
Ja.
En dat ging bij mij, ik ben wat dat betreft wel iemand die in 7 sloten tegelijkertijd wil en kan springen. Dat ging bij mij niet helemaal lekker naast elkaar. Dus op een gegeven moment dacht ik, als ik het hier niet kan gaan ontplooien, dan wil ik het wel ergens anders gaan doen.
Ja.
En toen is Bruut eigenlijk op mijn slaapkamertje begonnen.
Op je 17.
Ik heb altijd wel filmpjes gemaakt. Maar toen op een gegeven moment dacht ik daar zit iets. Daar moet ik iets mee. Maar ik zou je eerlijk vertellen, tot vorig jaar had ik niet eens een businessplan. Dus dat is gewoon ergens een soort van organisch ontstaan. Je voelt dan, daar zit ruimte. Ik wil daar iets mee. Er ligt een interessegebied.
En jij gaat het dan denk ik ook wel gewoon doen, toch? Want dat is inderdaad vaak een gespreksonderwerp bij jonge ondernemers. Van hoe lang moet je plannen? Moet je inderdaad een businessplan maken? Of begin je gewoon? Daarin heb je een hele range natuurlijk van hoe mensen daarin opereren. En ik hoor toch wel vaak van de mensen die, je zegt net zelf al in 7 sloten tegelijk, in ieder geval die gewoon iets opmerken in de wereld wat er gebeurt, net zoals nu online, en die zeggen van ik ga het gewoon proberen, ik begin ermee en ik zie wel waar het uitkomt. Waar bij anderen misschien is een ultiem doel, droom, visie opgeschreven in 10 pagina's en dan een keer beginnen, kan natuurlijk ook goed uitwerken. Maar
ik denk dat het er vanaf hangt wat je gaat doen als ondernemer. Of je een marathon gaat rennen, zo zie ik Bruut wel echt. Geen einddatum voor. Ik denk, ik vind het leuk. Ik merk dat we elk jaar weer boven wat ik verwacht groeien. Dus het leuke vind ik ook dat je elk jaar weer met nieuwe problemen in aanraking komt. Het is alleen niet makkelijk. Dat moet je denk ik niet op verkijken als je gaat ondernemen.
Ja, ja.
Het wordt ook nooit makkelijk, denk ik. Maar ik kan me ook voorstellen, er zijn denk ik ook zat ondernemers die gewoon een gat in de markt zien en denken, over een tijd zal dit waarschijnlijk wel hip zijn. Ik ga dat product niet op de markt brengen. En dat is op een gegeven moment natuurlijk een trend. En dan is het weer geen trend. En dan faseer je het weer uit.
Ja.
Er zijn mensen die een exit willen maken. Die op een gegeven moment gewoon denken, dan heb ik het opgestart en verkocht. Ik denk dat heel erg afhangt van wat voor ondernemer je bent. Of je iemand bent die vanuit zijn hart helemaal involved is bij een product. Of dat je juist als ondernemer veel meer zit bij het signaleren van kansen. En daar producten op bouwen.
Ja, dan is het bijna een beetje zoals beleggen in aandelen. Van je bent aan het kijken van waar zit de ruimte, precies, waar zitten de kansen. Stop er snel wat geld in, maak het groot en na het exit verkocht en weer door.
Ja,
ja.
En ik zie mezelf niet als dat laatste. Ik vind het juist al heel leuk, in ieder geval nu. Je weet niet hoe de wereld zich ontwikkelt. Maar om nu gewoon lekker bezig te zijn met Bruut. En wat ik zeg, 3 jaar geleden waren de problemen die ik had, hoe we überhaupt aan genoeg klussen gingen komen. En nu, sinds dit jaar, hebben we iemand voor HR en ben ik mijn kop aan het breken over hoe je een organisatie gaat bouwen. En dat vind ik heel vet. Dat je eigenlijk soms kan terugdenken aan een periode en dat je denkt, toen leek me die situatie onoverkombaar. En als je dan nu met de kennis van nu terugkijkt daarop, dan denk je,
stel dat voor.
Stel dat eigenlijk voor.
Ja. Hoe ben je toen te werk gegaan? Even terug naar die inderdaad van we moeten nu opdrachten regelen. Want even aannemen dat veel jonge ondernemers dit luisteren. Bij hun is die vraag natuurlijk nog vaak on top of mind. Van hoe ga ik dat doen? Wat was in het begin jouw strategie? Want dan ben je een hele jonge gast. Je wil iets met video gaan doen. En dan moet er een eerste opdracht binnenkomen. Of net daarna dat je wat meerdere opdrachten binnen moest slepen. Maar wat was toen je strategie ook gewoon voor de deur gaan staan? Zoals je in het begin met de radio deed? Of hoe heb je dat...
Ik heb dat heel noodgedwongen moeten aanleren. Ik heb op een gegeven moment na de YouTube battles, dat was dus onze eerste klus, viel dat op. Dat kwam in vakmedia te staan, omdat we zoveel grote bekende influencers erin hadden zitten. En het was zo'n grote productie voor die tijd.
Heel even, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Want jij was bruut begonnen, maar had je al een team om je heen of zo dan? Of waar kwamen al die...
Die klant die belde mij op en die zei, dat is een heel grappig verhaal, die belde me op en die zei, Dennis, we willen 3 liveshows doen, interactief, uitgezonden op YouTube en we hebben 20.000 euro budget. En ik was toen destijds begin 17, denk ik. En ik dacht, 20.000 euro, dat is echt een shitload aan geld. Dus ik zag mezelf al helemaal in Los Angeles, in de studiocomplexen, met een Porsche daar misschien voor, uit mijn auto stappen en als een soort executive producer die shows maken. Maar ik was 20, of ik was 17 en kwam erachter dat totaal niet zo heel veel geld was in deze markt.
Ja.
En dat je daar eigenlijk niet eens 1 liveshow van kon maken. Dus wat ik gedaan heb destijds, en dat zit nog steeds wel een beetje in het DNA van Brutus, is heel veel vrienden gebeld die allemaal ergens handig in waren. Dus ik had een vriend van mij, Jasper, die was heel handig met techniek. En daarvan heb ik tegen gezegd, Jasper, ik heb de opdracht om 3 liveshows te maken. Ik heb de klus al.
Help.
Help. En Jasper, die begon gewoon met systemen aan elkaar rijgen, al solderend en houtje touwtje shit werkend maken. En op dat moment heb ik ook een andere vriend van mij gebeld. En die was meubelmaker. En ik heb gezegd, ja, Leo, ik heb 500 euro. Je moet een decor voor me bouwen.
Yeah.
En toen hebben we met pallets gewoon dingen in elkaar geracht. En uiteindelijk zag het er voor gewoon voor... Ja, heeft niemand aan de buitenkant gezien dat het allemaal heel krakkenikkerig in elkaar hing. Maar dat was wel echt even rauwdouwen.
Ja,
en eigenlijk na die productie, dat kreeg zoveel bekendheid... kreeg ik partners. Ik heb Brut in 2014 even korte tijd voor 30% van de aandelen deels verkocht.
Ja.
En dat was ook niet echt een leuke tijd. Want ik kwam daar, mijn toenmalige partners liet een heel mooi kantoor zien. En ik dacht, dat ziet er wel heel dik uit. Ik woonde zelf nog in Rotterdam. Brut was tot op dat moment eigenlijk het bedrijf op mijn slaapkamer.
Ja, ja.
En ik kwam op een zijstraat van de Prinsengracht. En er stond een heel mooi designerkantoor van 400 vierkante meter. En er was een sales team. En er werd me verteld, als jij onderdeel wordt van onze organisatie, als wij mogen participeren in Brut, dan wordt het ook allemaal van jou. En dan gaan we samen knallen. En dan gaan we hier een groot bedrijf van bouwen.
Dit was, als ik het begrijp uit deze specificatie, maar ook wel een grotere partij destijds dan. En een sales team en dergelijke inderdaad dan,
En ik dacht, dat is opeens wel een hele serieuze stap. En ik was nog steeds 17. Ik zat op mijn slaapkamer. Dus ik dacht, het kan alleen maar meer worden.
Ja, ja.
Dat kan ik nu ook wat meer relativeren dan destijds. Maar toen zag ik het vooral als een hele mooie grote kans. En toen heb ik eigenlijk 30% van mijn aandelen gratis weggegeven. Dat zie ik nu al steeds een hele mooie les. Nooit meer zou doen.
Ik was een van mensen die dit luisteren, doe dit niet.
Maak goede afspraken vooraf. Precies, en eigenlijk op het moment dat ik daar binnenkwam... ik was natuurlijk gewoon een jongetje wat vanuit zijn slaapkamer gepikt was. En het ondernemen was me een beetje aankomen waaien. En allemaal enthousiasme, waarin ik net vertel van de 7 sloten tegelijkertijd. Ja, ik maak nog steeds wel eens gewoon die fout dat ik tegen een opdrachtgever zeg, gaan we doen. En dat mijn team hier beneden me aankijkt en denkt, en hoe dan? Maar ik vind dat nog steeds, en ik denk mijn team ook wel echt de leukste klussen. Dat je gewoon met elkaar schouders eronder. En dan ga je ook echt voor het eindresultaat. En in dit geval was het dan zo dat, ik zat daar op een gegeven moment. Maar ik was eigenlijk nog helemaal geen ondernemer. Ik wist helemaal niet hoe je in marketing moest doen. Ik wist niet hoe je acquisitie moest doen. Hoe je sales processen eruit zagen. Hoe die eruit zagen als je succes zou hebben. Dus terwijl ik daar zat, dit was 2014. Toen op een gegeven moment kwamen mijn partners ook naar me toe. Die zeiden, Dennis, we zien toch dat je wat vierkante meters nodig hebt. We willen eigenlijk ook toch wel de afspraak maken. Er waren geen contracten. Dat je ook wat mee gaat betalen in de huur. Ik dacht, dat klinkt wel legit. En ik dacht, we hebben daar die salesafdeling. Dus die gaat allemaal sales voor mij doen. Ik red mezelf, denk ik, de komende tijd wel. Maar ik moet ook wel bijzeggen met kennis van nu. Ik zat ook wel een beetje af te wachten. Ik dacht, ik ben nu ondernemer. Ik heb een telefoon. En die telefoon gaat zo meteen rinkelen. En dan komen de klussen binnen. Ja. Zo werkt het ondernemen niet. Je moet daar gewoon, ook nu moet ik gewoon continu on top of mijn game zijn.
Ja, natuurlijk, ja.
En ja, de maanden verstreken eigenlijk. En de rekeningen van mijn huur aan de zijstraat van de Prinsengracht, die stapelden maar op. Tot op een gegeven moment een rode balans ontstaan was verbruut. En mijn partners naar me toe kwamen. En die zeiden, ja, weet je, dit is wel een probleem. We hebben wel in jou geïnvesteerd, omdat we heel erg in je geloofde. En we geloven ook nog steeds wel in je. Maar je staat inmiddels flink rood. En
er is niets wat groen kleurt op dit moment.
Ja, weet je, wat wordt het plan? En toen kwam ik ook wel tot de conclusie dat het voor mij een hele onwennige positie was om in te zitten. En op een gegeven moment hebben mijn partners en ik, zij zaten destijds ook in een overname, besloten om uit elkaar te gaan. En wat het me opleverde was weer dat ik volledig eigenaar werd van Brut Amsterdam.
Ja.
En daar ben ik weer heel erg blij om. Maar wat ik wel had, was inmiddels dat ik bijna een jaar midden in het centrum een heel mooi designerkantoor, zonder enige kennis van acquisitie, met flink wat rekeningen.
Ja.
Dus ik stond op dat moment zo diep in de schulden, dat ik mezelf in de tijd die daarop volgde, noodgedwongen heel snel moest gaan aanleren om presentaties te gaan geven. En toen ben ik eigenlijk
om
gewoon
de pitchen van wij zijn Brut Amsterdam, dit is wat wij doen. Ja.
Ik zal je vertellen, het is een periode geweest waarin mijn moeder gewoon een deel van bijna al haar pensioen in het bedrijf heeft moeten steken.
Zo.
Om ervoor te zorgen dat het niet om zou vallen.
En dat is heftig, want nogmaals, ik zit nu ook met een moeder die bijna op het stukje pensioen is aangekomen.
Ja.
En wat je zegt, dat is eigenlijk waar je al die tijd voor hebt gewerkt. Dus dat is niet zomaar even wat.
En mijn moeder is ook ondernemer geweest de hele leven. Dus het was ook niet echt een pensioen, dus het is gewoon een spaargeld eigenlijk.
Ja, ja.
Dus al dat spaargeld heeft op een gegeven moment in Brut gezeten.
Maar jouw moeder is wel altijd, want dat mailde ik je ook volgens mij bij de uitnodiging. Ik weet dat zij een keer in een interview met jou heeft gezeten of daarbij gestaan. Maar in ieder geval heel supportive geweest, toch?
Ja.
In al die dingen dat het wel was van, bewandel je pad. En
mijn moeder heeft me toen ik 16 was van school gehaald. Die heeft rechtszaken met leerplicht daarvoor gedaan. Dat was mijn moeder en ik zijn denk ik ook wel echt beste vriendinnen. Dat is meer dan een moeder-zoon verhouding.
Ja, precies. Ja. Ja, dus vandaar dat dit dan ook, nog steeds niet logisch, maar meer van dan is de context inderdaad wat duidelijker van hoe die band zit.
Ja, nou, en op een gegeven moment zat dat geld in en toen weet ik nog heel goed, ik liep over straat en mijn moeder belde me en die zei, ik moet je wat vertellen, het zit gewoon, mijn laatste spaarcenten zitten nu in Brut. Dus het moet nu wel gewoon echt gaan gebeuren.
Ja, man.
En dat was wel heel heftig.
Hoe liep je over straat dan? Want ik kan me bijna niet voorstellen dat je, zeg maar, 's ochtends wakker wordt met die burden on your shoulders, van je hebt die bedragen inderdaad die erin zijn geïnvesteerd. Je moet dan ook iets. Dus er moet een beweging gemaakt worden waar positief gevolg uit komt.
Ik denk
niet lekker slapen, zeg maar.
Nee, dat is niet lekker slapen. Nee, zeker niet. En tegelijkertijd, ik ben daar niet depressief of iets dergelijks van geworden. Ik word daar juist dan heel competitief van. Dus wat mijn reactie daarop was dus dat ik heel veel presentaties ging geven. Ik ben echt random mensen gaan mailen en gewoon gezegd, reclamebureau X, mag ik jullie langskomen? Ik wil presentatie geven en ik wil jullie wat over Brut vertellen. Nou, en daar reageerden heel veel reclamebureaus heel erg leuk op. En dan ging ik gewoon langs.
Ja.
En wat ik deed was gewoon heel goed in de ogen van alle mensen kijken op het moment dat ik een presentatie gaf. Ja, wat die slides deden. En dan ging ik weer sleutelen. Dacht ik, slide 4 deed toch niet helemaal wat ik wilde. Of er kwam toch een vraag op waarvan ik dacht, nou, dat was niet wat ik probeerde uit te lokken. En zo hebben we eigenlijk een beetje op een gegeven moment soort van de ultieme slide deck gesleuteld.
Ja.
En daarmee is Brut eigenlijk in die maanden die erop volgden eigenlijk gaan vliegen. En heb ik dat die schuld aan mijn moeder eigenlijk kunnen wegwerken.
Wat een bizarre leerschool, zeg. Want ik weet niet dat je net voor dit gesprek zei van dat je ook een aantal andere podcasts had geluisterd en zei van ik hoop dat wat ik te vertellen heb net zo inspirerend is als die andere. Maar er zitten nu al zoveel belangrijke lessen in wat je net hebt verteld. Ten eerste inderdaad wat je zegt, dat pand, dat ziet er natuurlijk allemaal top uit.
Ja.
Ook buitenkant, wederom net zoals de camera's en zo. En dan zou je misschien kunnen denken van yes, we zijn er. Ik kan gaan zitten inderdaad en hier gebeurt het allemaal. En dan kom je er dus achter dat het niet zo is. En vervolgens wat je zegt, De een denkt misschien van ja, ik ga maandenlang vanuit mijn slaapkamer alleen maar aan die presentatie zitten sleutelen zonder het één keer aan iemand te laten horen.
Ja.
Terwijl in de praktijk, zoals je al zegt, bij alles blijkt wel van maak inderdaad op enig moment iets zo goed mogelijk als wat je op dat moment kan. Maar ga het dan vervolgens ook gaan doen. Want dan verandert dus weer compleet de hele wereld natuurlijk van alles wat je qua feedback krijgt en wat je ziet gebeuren.
Ja.
En dan
ik denk dat het ook wel een soort van les is die ik nu binnen mijn team probeer over te brengen. Van laten we baby steps zetten elke keer. Niet,
ja.
Ik heb gewoon echt hele grote plannen. Ik wil uiteindelijk een bedrijf bouwen wat ook in meerdere landen opereert. En ik denk dat wat een reflex kan zijn als dingen overweldigend lijken, is om dus heel lang aan iets te gaan sleutelen totdat het perfect is. Maar het wordt nooit perfect. En ja. Ik denk dat wat je moet doen is het zo snel mogelijk naar buiten brengen, zodat je feedback kan krijgen. En mijn grote droom vroeger was altijd om John de Mol te worden. En daar ben ik nu wel een beetje op teruggekomen. Maar ik denk ook dat als ik morgen John de Mol zou zijn, zou ik niet gelukkig zijn. Het gaat over die weg er naartoe. Want ja, alleen maar heel veel bedrijven hebben, ja, dat is niet leuk. Het is juist het pad waar je de dingen leert, waar je tot nieuwe inzichten komt. En ik denk dat dat ook is wat wat ik mijn team probeer mee te geven. Ja, vraag om die feedback. Ga daarmee op. Ga naar buiten. En probeer ook vooral te luisteren naar wat er nog beter kan. Of wat mensen er echt van vinden.
Ja, ja.
Want ik denk dat je al heel snel kan blijven haken in wat je. Maar misschien is dat wat ik dan heel erg waardevol vind als ondernemer. Wat ik heel erg. Dat je heel snel kan blijven hangen in wat je zelf leuk vindt.
Ja, zeker.
En tegelijkertijd vind ik het grappig dat ik dat zeg. Want ik was gisteren met mijn coach. En daarvan leerde ik dan ook wel weer van ja, dat ze maar zeggen, dus dat alleen zijn, omdat je gepest wordt, daar zit ook weer een haakje in naar ook alweer de feedback van anderen soms proberen te vermijden. Dus het voor mij is het heel makkelijk om feedback te krijgen van dingen die niet over mij gaan. Over mijn bedrijf, over producties die ik oplever. Maar ik weet ook van mezelf dat ik moeilijk zelf met mijn eigen feedback om kan gaan.
Ja, precies. Ik begrijp wat je bedoelt. En ik hoor je zeggen, coach, dus voor jou is dat een soort van ook de mogelijkheid om reflectie te krijgen. Begrijp ik dat goed? Of wat is de reden dat jij een coach hebt? Want ik sta er helemaal achter, hoor. Ik heb het ook al vaker in deze podcast besproken, wat ik daar het belang van vind. Ik heb het zelf ook. Maar wat is voor jou de reden dat je dat hebt? Is dat alleen business-wise, persoonlijk, allebei tegelijk? Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk inderdaad wel een soort spiegel die je daarmee hebt. En de grap is, mijn coach Ton, die lijkt ook best wel op mij. Dus hij is wel een stuk ouder dan ik.
Ja, ja.
Volgens mij in de 50. Mocht die jonger
ook
zijn.
Ook ondernemer,
ja, zeker. Ja. En ik vind het heel erg interessant om met gewoon iemand te kunnen sparren. Ik zou ook denk ik niet zo snel een coach kunnen hebben die niet ondernemer is. En op het moment dat het heel spiritueel gaat worden, dan zou ik daar denk ik wat meer wat minder op aangaan. Ja. En wat ik heel erg interessant vind is om ook wel gewoon wat feedback te krijgen. En op een bepaalde manier zo weer tot nieuwe inzichten te komen. En dat, dat kan een coach wel voor mij. En ik ben ook heel erg, wat ik zeg, van bewust van je zult het allemaal niet, je zult het niet altijd allemaal weten.
Dat zeker, ja.
En dan is het lekker om even met iemand anders, zeker als je die persoon betaalt, want dan weet je, dan is die persoon die staat bij je. Dat is niet iemand die jou gaat afkraken.
Ja, ja.
Die persoon die betaal je om naar jou te luisteren en jou te helpen. Om eventjes naar een bepaalde kwestie te kunnen kijken. En dan helpt dat wel. Ja,
ja, wat je zegt van een goede coach, die durft dan wel inderdaad jou die spiegel voor te houden. En niet per se te zeggen wat je wil horen, maar wat je moet horen, om het zo te zeggen.
Ja.
Want anders dan is inderdaad juist die, dat zie je ook wel eens gebeuren vanuit die positie van ik betaal jou. En als het dan is van, oh, ja, vertel me wat ik wil horen. En dan kom ik nog een keer terug, want dat is wel chill of zo. Dan wordt het inderdaad weer precies.
Dan weet je de dingen die. Dan krijg je te horen wat je al wist.
Ja, precies. Dus daar zit inderdaad dan geen waarde in. Maar ik was wel benieuwd inderdaad. Dat je toen straks zei van, ja, ik ben er gaan eten. Dus volgens mij is het ook wel een wat meer langere duurrelatie die jullie dan met z'n tweeën hebben. En wat ik zei, ik ken ook wel mensen die al langere tijd met een coach werken. Maar ik vroeg me heel erg af inderdaad van, wat haal jij er dan uit? En wat is jullie band, zeg maar, die je daar uithaalt?
Ik heb nu Ton als coach al voor 4 jaar. En ik denk dat hij voor mij iemand is die me ervoor heeft gezorgd dat ik mezelf heb leren kennen in de afgelopen jaren.
Ja.
Ik ben wel echt natuurlijk zo vroeg ook begonnen met ondernemen. En als we het dan ook hebben over die schuld waar ik net over vertelde, dat je op een gegeven moment, ja, dan ben je ondernemer. Je zit naast de Prinsengracht. Je denkt, nou, dit is het ondernemersleven. Nou, je komt er dus ook op jonge leeftijd eigenlijk al achter. Ja, dat niet gelijk betekent dat je flessen champagne in het Jimmy Wu moet gaan poppen.
Ja, ja.
dat heeft ook wel impact gehad. En dat je met iemand op pad kan gaan naar waarom doe ik dat? En waar komt dat vandaan? En dat heeft in de afgelopen 4 jaar er wel voor gezorgd dat ik eigenlijk een soort identiteit heb kunnen creëren. Van ik weet van, nou, dit is wie ik ben. Ik weet ook wanneer ik het echt met mensen oneens kan zijn. Wanneer ik het wanneer ik ook wel denk van, nou, dit is wel wie ik ben en dat is waar ik voor sta.
Ja, precies. Ja.
Maar inderdaad, we zijn wel al 4 jaar lang bezig geweest. Ik denk dat de eerste 2 jaar lang ging heel erg over wie ben ik en waar wil ik voor staan. En de laatste 2 jaar gaan wat meer over hoe, nu ik weet wie ik ben, hoe ga ik dat toepassen op mijn bedrijf.
Precies, als je dat daarin door kan trekken. Maar wat je zegt, dan moet je eerst even een stap voor terug doen natuurlijk om te kijken van waar sta ik nu inderdaad. In plaats van meteen alleen maar weer vooruit kijken om daar te komen. Je zegt net al team. Je lopen inmiddels behoorlijk normaal gesproken wat mensen rond. Met hoeveel zijn jullie nu in totaal? In volle bezetting zeg maar vanuit Bruut?
Nu met 8. Er staan nog 3 vacatures open.
Kijk.
Dus ja, nee, we zijn met 8 vast. En dan hebben we nog een freelance schil. Dus hier bij Bruut werken vooral producers. Mensen die dus verantwoordelijk zijn dat de producties die we draaien progressie maken.
Ja.
Binnen begroting, binnen planning en binnen eigenlijk de visie die we hebben. En voor de rest werken we eigenlijk met best wel flexibele teams. En die halen we wel in huis op het moment dat we dus een productie draaien.
Ja, precies. Ja.
En dat gaat wel goed. Ja.
Dat zijn ook veel, volgens mij, hele jonge mensen, toch? Tenminste, ik heb op de website even gekeken van... team is echt super jong wat hier rondloopt.
Zeker. Ik ben enige tijd zelfs de jongste, volgens mij, hier geweest. Dus dat is zo jong ook weer niet. Maar ik denk dat de gemiddelde leeftijd rond 27 is.
Ja, ja.
En ik ben nu wel aan het kijken ook om weer wat meer senioriteit aan boord te halen. Omdat je wel merkt, ik denk dat onze kracht dus bruut is dat we het met z'n allen doen. Dus we echt soms onze nek kunnen breken over een opdracht of een potentiële kans... waar weer een nieuwe volgende stap voor ons in zit.
Ja.
En dat ons ook echt bij elkaar brengt. En tegelijkertijd kost dat gewoon heel veel energie ook natuurlijk... om het wiel met elkaar uit te vinden.
Zeker, ja. En elke keer ook opnieuw natuurlijk... en weer, wat je zegt, vol ervoor gaan. Dat,
En daarvoor denk ik op een gegeven moment wel van... ja, als je dan hard wil gaan groeien... dan is het ook wel lekker om iemand te hebben die misschien nog niet gelijk de antwoorden hoeft te geven. Weer een beetje dat coachen. Maar die je wel... een beetje in de goede richting kan duwen.
Ja, ja.
Zodat je vervolgens nog wel zelf kan gaan ontplooien. En dat is denk ik wel waar wij nu erg
behoefte. Had dat misschien ook net even wat druk bij jou weg misschien? Ik wil niet zeggen druk, want je bent natuurlijk verantwoordelijk voor de rest... en je vindt het ook superleuk natuurlijk. Maar het is nu, kan ik me wel voorstellen... uiteindelijk ben jij de kapitein op het schip en dat blijf je. Ik kan me voorstellen als je dan net iets meer iemand hebt die... niet per se naast je komt staan, maar ertussenin... en ook een beetje die vertaalslag kan maken... dat het ook wel wat ademruimte voor jou geeft. Ook omdat jij moet je ook met de langere termijnvisie bezighouden... en met het overzicht op het geheel.
Ja, zeker. Ik denk ook dat voor mij inderdaad... ik er steeds meer achter kom dat ik de ondernemende kant er heel leuk aan vind. Wat ik zei, ik begon op mijn slaapkamer met editen, cameraman, regisseur. Ik deed het eigenlijk allemaal. Editen vind ik totaal niet leuk. Dat was ook het eerste wat ik eruit haalde. Daar moet je een hele lange spanningsboog voor hebben.
Ja, ja.
Nou, en ik merk dat het woord spanningsboog is wel een soort van rode draad in alles wat ik leuk vind. Ik vind het heel leuk om dingetjes op te starten, deuren te openen en soms ook weer gewoon dicht te doen.
Ja.
En ik denk dat ik voor de komende tijd ook bezig ben dus inderdaad om de operatie, gewoon de day-to-day, wat meer over te dragen naar het team hier. Zodat ik weer kan gaan kijken naar wat zijn de volgende kansen die we kunnen gaan grijpen.
Ja, precies.
Maar de grap is, dat is ook een soort een fase waar je in moet komen. Want vroeger zeiden heel veel ondernemers altijd tegen mij van... ja, dat moet je gewoon gaan doen. En als ondernemer moet je altijd vooruit blijven kijken. En dat leek me heel lang, leek me dat gewoon onmogelijk. Ik denk dat heel veel jonge ondernemers... die horen heel vaak het advies van... investeer in senioren mensen... want dan gaat je bedrijf vliegen. Nou, dat hoorde ik ook. En ik had op een gegeven moment hier een vloer met allemaal hele junior mensen zitten.
Ja, ja.
En ik weet nog wel dat als ik dan op kantoor binnenkwam... dat iedereen me aankeek van, wat gaan we doen?
Precies, waar gaan we heen?
En ik keek iedereen me aan en ik dacht, jongens, ga even wat doen. Want ik ga jullie niet allemaal vertellen wat jullie moeten gaan doen.
Ja, precies.
Zo wil ik
ja.
niet zijn. En eigenlijk naarmate Bruut ook vordert... zie ik wel dat er op een gegeven moment ruimte ontstaat... ook om dingen los te laten. Maar het is ook een... Er zit ook iets paradoxaals in, zeg maar. Want je hebt ergens ook het gevoel van... ik moet alles bij me houden, want het is mijn zaak.
Ja.
En op het moment dat je het eigenlijk los gaat laten... dan kun je het ook meer los gaan laten. Dat is heel raar.
Ja.
Het afgelopen jaar merkte ik dat heel erg. Tot begin dit jaar was ik verantwoordelijk voor HR. Ik was verantwoordelijk voor de finance. Ik was verantwoordelijk voor de operatie. Ik was eigenlijk verantwoordelijk voor de marketing, voor de sales.
Alles inderdaad, ja.
Ik ben net voor corona ben ik voor het eerst in 7 jaar bruut lang op vakantie geweest. Naar Zuid-Afrika. En het was echt zo eng op vakantie om op vakantie te gaan. Ik heb best geëmotioneerd thuis gezeten nog... dat ik tegen mijn vriend zei... ik weet niet of ik dit kan. Ik weet niet of ik de zaak alleen kan laten. En de grap is, ik ging weg. Het was maar 3 weken overigens.
De zaak
die draaide gewoon. Het ging hartstikke goed.
Ja.
En daar zit dus ook een soort van kronkel in ieder geval in mijn hoofd... waarbij ik mezelf heb bedacht, dat kan niet... Op het moment dat je meer ruimte gaat geven, wel met duidelijkheid van hoe je dat dan voor je ziet,
En het jezelf ook gunnen natuurlijk. Hè? Van op de duur van ja, elke batterij brandt een keer op. En wat je zegt, als je die periodes niet hebt van even iets langer dan een dag hier niet zijn. Of met je telefoon. Je kan overal natuurlijk met bruut bezig zijn. Ja. Ook in je hoofd de hele tijd. Dan is het misschien op langere termijn. Want je toen straks al zei, dit is een marathon, geen sprint. Dan haalt het je misschien wel of bijna zeker ooit een keer in of zo. En het is wel heel fijn als je jezelf dat kan gunnen om even gewoon 3 weken bijvoorbeeld inderdaad uit te schakelen. En dan weer gewoon al die dingen die je al doet en moet doen en wil doen vol te houden.
Ja, ik ga zelf altijd als ik heel gestrest raak of als ik op een gegeven moment merk dat het te veel wordt. Dan word ik dus heel resultaatgericht. Ja. Ik ga dan echt, dan maak ik op zondag, ik bereid ik altijd mijn week voor. En dan zet ik in bullet points letterlijk eigenlijk al alles wat ik ga doen. Dus dan als ik weet dat ik een podcastopname heb. Dan zet ik er zelfs een sub-bullet point al onder. Nou, de dingen die ik zou willen bespreken. Of waarvan ik denk, oh, dat moet ik nog eventjes aankaarten. Dus er zit vrij weinig spontaniteit in mijn week als ik gestrest raak. En ik denk wat ik zelf merk, is dat ik in plaats van overspannen misschien raak. Dat ik zelf de menselijke kant juist kwijtraak. De spontane kant.
Ja.
Dat ik een hele resultaatgedreven baas kan worden. Waarbij ik eigenlijk alles via de mail ga doen en niet meer tegen iemand aan iemand vraag... hoe voel je je nou? Kijk je terug op de afgelopen tijd?
Alright, dat is wel een heel ander iemand die nu tegenover me zit. Bijvoorbeeld hoe ik jou nu heb leren kennen inderdaad.
Dat is een beetje mijn stressreflex. En ik denk dat daar tussen schipperen, dat zorgt ervoor dat ik stabiel blijf.
Ja, ja.
Maar ik gedij ook wel lekker op resultaat. Dat
geeft ze ook energie, wil je zeggen? Ja, precies. En merken de mensen bijvoorbeeld, je zei al net je vriend, van als je thuis komt, trek je dat daar ook door? Kan je dat daar uitzetten? Of is het wel van als je in die modus zit, dan is dat wel totdat het stopt, zeg maar. Dan staat het wel aan, zeg maar.
Ja, ja.
Ik hoor dat zelf namelijk vaker terug van als ik inderdaad ook in een bepaalde modus schiet, dan ja, dat is niet bij iemand anders gaat misschien naar zijn day-to-day job en die trekt om 5 uur de deur dicht en dan begint het happy life weer. En bij ondernemers denk ik, kenmerk het wel dat als je thuis bent, dan stopt dat gedeelte niet.
Het gaat nooit weg, nee. Ja. Ik zou je vertellen, weet je, ik vertelde je net, begin bruut heb ik op een gegeven moment financiële problemen gehad, waarbij je gewoon even niet meer weet of het allemaal wel recht gaat komen. En ik denk dat ik nu weer ander soort stress heb. Nu gaan we juist hartstikke hard en ben je dus inderdaad bezig met hoe ga je de organisatie vormgeven? Hoe ziet die organogram eruit? Hoe zorg je ervoor dat die afdeling met die afdeling gaat werken als we straks überhaupt afdelingen hebben? Ja, zijn we wel klaar voor afdelingen? Wie gaat de afdelingen runnen? Dus ik denk dat moet je leuk vinden als ondernemer. Het houdt gewoon nooit op. En ik ben ook wel jaloers. Als ik dan kijk naar mijn vriend bijvoorbeeld. Ja, die kan soms de deur dicht trekken bij zijn opdrachtgevers. En die is dan klaar met werken.
Ja.
Maar als ondernemer heb je denk ik gewoon continu werk bij je. Je bent altijd bezig met, kan ik de salarissen wel betalen? Hoe gaat dit eruit zien? Hoe gaat dat eruit zien? En dat, ik heb best wel veel grijze haren. Ik ben 25, bedacht ik me.
Ik had ze niet gezien, maar.
En toen dacht ik, dat hoort wel een beetje bij. Dat is denk ik wel de keerzijde van ondernemen. En aan de andere kant wat ik zeg, het geeft mij heel veel energie. Ik vind het heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. En ik denk dat de trick, die heb ik ooit geleerd van Boris Veldhuis van Zanten.
Oh, ja.
Die zei, je moet op een gegeven moment gaan kijken als een soort puzzel. Je moet emotie eruit gaan halen. En als je dat doet, dan kun je op een gegeven moment verder dan je denkt dan dat je grens is. Omdat het niet meer persoonlijk wordt, zeg maar. En dat kan ik met mijn werk heel goed. Dus daardoor kan ik hier best wel, op het moment ook als het moeilijk wordt, nog wel stappen blijven zetten. Als het persoonlijk wordt, kan ik dat wat minder goed.
Ja, ja.
En ik denk dat wat ik er als ondernemer ook wel weer van leer, is dat je dat ook weer niet te veel moet doen. Want dan raak je onderweg je mensen kwijt.
Ja, er zit een bepaalde balans in inderdaad. Maar ik herken me wel aan wat je zegt, dat je soms, als je ergens volledig emotioneel in gaat staan, en dat is natuurlijk zoals je in het begin zei, van het is je kindje. Je hebt zelf al die uren, zeker in het begin, alleen erin gestopt.
Ja.
Dus dan moet het ook wel iets persoonlijks zijn. Maar het weet in bepaalde situaties bij, je bent uiteindelijk inderdaad alleen maar problemen aan het oplossen natuurlijk. En daar moet je ook denk ik een beetje de lol inzien en uithalen. Want anders denk ik dat ondernemen überhaupt niet.
En het gaat gewoon nooit weg. Als je dat beseft, dat is gewoon, dat is de marathon uiteindelijk. Altijd, er zullen vast ondernemers zijn die nu in een Lamborghini rijden en denken, die zaak gaat vanzelf wel. Want het verkoopt zichzelf. Maar dat is denk ik toch een ander soort ondernemen. Dat is niet het ondernemen waar ik naar zoek.
Nou, maar plus, we hebben het hier van tevoren natuurlijk even over gehad, wat je omschrijft van, dat is in deze tijd natuurlijk heel populair op internet, van oh, I have a passive income, I drive my Lambo en mijn leven is fantastisch.
Ja.
Ja, uiteindelijk is dat allemaal bullshit natuurlijk. Want of iemand heeft een heel goed lopend bedrijf daar staan met een team om zich heen, dan is hij alsnog ook dat team aan het aansturen. En natuurlijk kan hij dan even, terwijl dat hij in zijn Lambo dient, rijdt, ook nog een aantal deals binnentrekken, omdat zijn team dat aan het doen is.
Ja.
Natuurlijk kan je wat passief inkomen creëren. Maar niemand die op dat niveau onderneemt, die rijdt de hele dag een beetje in zijn Lambo, zit in zijn villa of zijn bank en denkt van nou, dit is mijn leven. Dan moet er of een addertje onder het gras zitten, geld vanuit de familie of weet ik veel wat. Of je hebt gewoon, je houdt het beeld op van dat je leven is, maar stiekem zit je gewoon nog steeds keihard te knallen.
Ja, of je bent doodongelukkig. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, zeker. Ik vind dat altijd zelf een hele interessante. En ik vind het ook interessant in dit soort gesprekken. Want jij werkt natuurlijk ook met heel veel jonge werknemers. Jullie focussen je niet, zeker niet alleen op een jonge doelgroep, maar ook wel voor een deel wel. Online content natuurlijk. Generation Z, millennials is volgens mij een beetje de categorie waar jullie vooral in zaten. Misschien verbreedt zich dat ook steeds meer nu.
Ja, zeker.
Maar ik vind het daar wel altijd heel interessant dat ik, omdat je net zelf ook zei van ja, erachter komen wie je zelf bent, waar je zelf voor staat. En dat zo min mogelijk laten beïnvloeden door invloeden van buitenaf. Kan natuurlijk nooit dat je dat helemaal eruit filtert. Maar sinds social media een ding zijn geworden en iedereen de hele dag met dopamine shots zijn tijdlijn aan het doorscrollen is en dus eigenlijk alleen maar die impulsen van buitenaf krijgt. Zou ik zeggen, wat we net ook schetsten, van ja, ondernemen is dat zoals jij het nu zei inderdaad. En niet dat beeld wat je misschien op Insta een keer voorbij ziet komen van iemand die in zijn Lambo rijdt. Kan het uiteindelijk wel zijn, een uurtje per dag of per week of in het weekend of één keer. Maar iemand moet er altijd inderdaad een hele hoop voor opgeven en vooral een hele grote passie hebben voor wat hij aan het doen is. En dat is denk ik het belangrijkste. Van waar komt die vandaan en waar zit die in dit geval bij jou of bij mij of bij degene die dit luisteren?
Ja, ik zou nooit willen dat ze maar zeggen dat dan is waar je het onderaan de streep allemaal voor gedaan hebt, zeg maar. Ik denk, nou ja, weet je, als je uiteindelijk een mooie auto wil kopen, dan moet je dat doen. Maar het lijkt me wel heel lekker om gewoon dan nog steeds te blijven werken en altijd bezig te blijven zijn met, en waar gaan we nu naartoe? Ik denk dat ook wel is hoe ik heel erg naar het leven kijk van, uiteindelijk wat ik al zei, van als je morgen John de Mol bent, ja, daar word je niet gelukkig van. Dus het gaat over het vallen en het opstaan. En daar zit, denk ik, de magie van het pad dat het leven is. En
ja, groeien, ja.
En op je bek gaan, inderdaad, en groeien. En een Lambo misschien ooit een keer kopen. Ja, niet voor mij, maar dat zou je ooit een keer kunnen doen. Maar ja, laat het dan niet soort van onder de streep het resultaat aan Lambo zijn. Want dat is zo, houd het
ja,
zo snel op.
Ja, ja. Ja, het verhaal, ja, nogmaals, het verhaal is niet de Lambo, maar dat is inderdaad wat er allemaal omheen zit. Hoe je daar bent gekomen, wat je ervoor hebt moeten doen. En daar zit hem echt inderdaad heel veel waarde in. Hoe zie jij dat voor de komende aantal jaar? Zeg maar, wat is waar jij die vernieuwing en die uitdaging in blijft opzoeken? Enerzijds natuurlijk, wat je zei, organisatorische aspecten. Dat is ook een beetje part of the job en the deal op dit moment natuurlijk. Als je aan het groeien bent, dan denk ik, dat wilde ik net ook nog zeggen, dat het heel gezond is wat je zei, dat je op het duur niet meer al die dingen aan het doen bent. Want dat zorgt er gewoon voor dat je op een gegeven moment, ja, dan stagneer je ergens.
Ja.
Dus die groei is, ja, wat zou ik wel altijd zeggen, maar is natuurlijk noodzakelijk om dit hele feestje wel draaiende te blijven houden.
Zeker.
Maar waar wil jij Bruut Amsterdam naartoe zien gaan? Want jullie doen nu al campagnes voor de overheid bijvoorbeeld. Toch ook alweer een stukje traditionele media op tv. Online doen jullie veel dingen voor jonge merken, de nieuwe originals. Allerlei dingen. En wat is dan, je zei net al internationaal bijvoorbeeld, maar hoe moet dat uiting krijgen in de inhoud die jullie maken?
Ja, wat ik heel grappig vind, als ik kijk naar het werk van ons afgelopen jaar, dan komt het weer een beetje terug op wat we aan het begin van de podcast ook bespraken, is dat we steeds meer verhaal-driven content mogen gaan maken. Dus een van onze grootste opdrachtgevers is het Oranje Fonds. Daar maken we hele mooie portretten van mensen die sociale cohesie bevorderen, maken we daarvoor. Dat zijn inderdaad niet meer per se de Generation Z, Vertical, Instagram dingen per se. Maken we ook nog steeds. Ondertussen doen we ook een productie voor Defensie. En die is dan wel weer juist helemaal op MBO, techniekstudenten gericht. Wat ik heel erg tof vind is om Bruut uiteindelijk als een productiehuis neer te zetten dat sowieso voor heel veel mensen toegankelijk is. Ik denk dat het heel makkelijk is als je kijkt naar het productielandschap om te zeggen, nou, ik wil dat nieuwe pareltje zijn aan de bovenkant van de markt waarin al die vette Adidas commercials gemaakt worden.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja, dat is heel tof. Maar ik denk altijd ook weer zo, het is uiteindelijk ook een soort piramide de markt. En aan de bovenkant, nou, daar zitten de toffe klussen, maar dat is de bandwijdte ook het minst breed. Dus daar zijn de minste klussen. Ja. Ik wil met Bruut naar de middenpositie, precies in het midden. Zodat we de onderkant kunnen bedienen, maar ook de bovenkant kunnen. En daaruit verhaaldriven en heel erg bewust van eigenlijk waar aandacht en welke platformen er tegenwoordig zijn. Ja, daar de mooiste verhalen gaan vertellen. Maar dat verhaal, dat staat wel, dat is volgens mij wel duidelijk geworden. Dat staat wel echt buiten kijf.
Ja, en wat je misschien vanuit de intentie waarmee je Brudok bent gestart, is juist om los te wrikken van die bepaalde hiërarchieën, mechanismen die in de grotere wereld, om het zo te zeggen, of in ieder geval wat je omschrijft, die toplaag, vaker aanwezig zal zijn, is denk ik wel interessant inderdaad om de balans te blijven zoeken van dat je wel nog kan blijven schuren en mag blijven schuren. Want anders
zeker
zit je daar... Wat vind je bijvoorbeeld van zo'n overstap van Stuk TV, waar we het net al over hadden natuurlijk, begin van YouTube-tijdperk, nu bij Talpa, traditionele media die wel ook steeds meer op onder andere YouTube zich gaan manifesteren en daar iets doen. Wat is jouw mening daarover als mediamaker?
Grappig, ik hou me vaak niet zo bezig met dat soort dingen. Omdat ik altijd denk, dat is een keuze. Als ik Giel de Winter was, zou ik het denk ik ook wel gedaan hebben.
Ja.
Dat is natuurlijk een mooie stap. Kijk, als je kijkt naar die hele MCN-wereld, zoals die er 7 jaar geleden uitzag, waarbij dus YouTubers bij een bepaald groot bedrijf aangesloten waren om uiteindelijk aan een adverteerder gekoppeld te worden.
Ja, want dat zijn voor de mensen die niet weten, MCN's inderdaad een soort middle person tussen influencers, YouTubers
een soort agentschap en merken. Eigenlijk. Dat is natuurlijk, destijds was dat helemaal de holy grail. Maar op een gegeven moment, influencers werden zo groot. Nou, sommigen hebben gewoon fulltime een manager in dienst. Dus dat kan ook gewoon met de inkomsten die daar inmiddels uit worden vergaard. Dus de toegevoegde waarde, denk ik, voor een partij als Stuk TV, maar ook van andere grote YouTubers, is inmiddels faciliteiten. Ja, en Talpa heeft natuurlijk zoveel televisieervaring, zoveel faciliteiten die John de Mol kan bieden aan iemand zoals Giel de Winter. En andersom ook weer.
Ja, zeker.
John de Mol, ik denk dat het een begenadigd televisiemaker is.
Zeker, ja.
Maar ik denk dat internet maken ook weer een heel andere tak van sport is. En ik denk dat daar John weer heel veel kan leren van Giel. Dus daar zit een soort ultieme samenkomst van twee generaties.
Ja, best of both worlds inderdaad. Dan heb je wat je zegt, wat je toen straks omschreef met jouw compagnons destijds. Maar als je naar de goede fit hebt, dan zou het juist wel tot iets heel moois en unieks kunnen leiden.
Ja, zeker.
Hey Dennis, wat ik nog graag met je zou willen bespreken. Je zei net al, je vriend. Je hebt ooit een keer een coming out gehad. En mijn vriendin die heeft een jaar geleden ongeveer een soort 3D-kunstwerk gemaakt. Waarin allerlei mensen hun verhaal over hun coming out vertelden.
Wow.
En daarin kon je dan vanuit elke hoek, zeg maar, kreeg je een ander verhaal dus te horen.
Ja.
En ik was eigenlijk heel erg benieuwd naar jouw verhaal rondom dat onderwerp. Want ik dacht ooit ergens gelezen dat je daar ook behoorlijk wat moeite mee had. Maar ik kon dat niet meer terugvinden of zo. Maar ik was er wel benieuwd naar. Omdat ik denk van, dat is ook een belangrijk onderdeel van je leven. Je zei net, je vriend, daar ben je volgens mij al een aantal jaren nu gelukkig mee samen. Maar is dat altijd zo geweest? Of hoe was die periode voor jou?
Ik heb denk ik in totaal 3 coming-outs gehad.
3, kijk. Ja.
Ik heb de eerste gehad, die was voor mijn moeder. En dat was 2012. Ja. Toen ben ik, na een paar biertjes, dacht ik, ik kan het niet langer meer voor mezelf houden. Ik was verliefd. Ik was toen ik zat toen net bij 538. Dus ik was denk ik 16, 15.
Hoe lang wist je dat toen al? Hoe lang voelde je dat al?
Ik ben erachter gekomen toen ik in groep 8 zat.
Okay, ja.
Dus ik heb dat wel lang geweten. En ik heb ook heel lang gedacht, dat gaat wel weer weg. En wat ik vertelde, voor mij was eigenlijk groep 8 en groep 7 waren ook wel periodes van gepest worden. De brugklas was voor mij een uitstapje daarin. Toen ben ik heel even naar de tweetalige school gegaan. Dat was best wel een beetje elitaire bedoeling. En daar werd gewoon niet gepest. Want eigenlijk iedereen die daar kwam, was volgens mij ooit in zijn leven gepest.
Ja, okay, dus
en daar heb ik me heel erg op mijn plek gevoeld. Toen ging ik naar de tweede en daar werd ik ook weer gepest. Want ik moest van het VWO af, omdat ik mijn best niet deed. Dus ik heb 3 coming-outs gehad. De eerste was toen ik in de brugklas zat. En zeg ik dat goed? Nee, de eerste was toen ik 16 was. Dus toen ik radio maakte. Volgens mij was ik toen al klaar. Ik was al gestopt met school. Dat was ook een voorwaarde inderdaad van mezelf. Ik ga het pas vertellen als ik van school af ben.
Ja.
Want ik dacht, als ik dit ook nog bij ga krijgen. Ik heb al volgens mensen hier in deze klas geen vader. Ook nog een keer gaan vertellen dat ik op jongens val. Ja, dan gaat het niet goed komen. Dus toen aan mijn moeder verteld. Nou, ik weet nog heel goed. Die zei op een gegeven moment tegen mij, Dennis, ik was haar slaapkamer binnengelopen, doe het licht eens aan. Ik zei, nee, ik ga het licht niet aan. Ja. Ik stond daar vol met tranen in mijn gezicht. En mijn moeder zei, maar is dat het? Ik zei, dat is het.
Ja.
Oké. Nou, als je maar gelukkig bent. Ja. En ik ben toen, nadat ik geweigerd had om het licht van haar slaapkamer aan te doen, was ik weer in bed gaan liggen. Ik zei, je mag me niet achterna komen lopen.
Ja.
Ik heb het nu gezegd en de volgende dag werd ik wakker. En toen dacht ik, dit was een droom. Ik heb het niet gedaan. Toen heb ik net zo lang gewacht tot mijn moeder er op een gegeven moment over begon. En die zei op een gegeven moment van, hey, zullen we het daar eens over hebben? Toen dacht ik, holy fuck, ik heb het gewoon echt verteld.
Ja.
En ik had het zo lang weggestopt. En toen dacht ik, ja, dat voelt wel heel goed.
Was een soort ook weer bevrijding, vrijheid, zeg maar. Hetzelfde als toen dat je op die school wegliep van, nou, daar buiten is ook een andere wereld. En daarin kan ik wel inderdaad gewoon zijn wie ik wil zijn, wat ik wil zijn.
En dit was alleen nog maar mijn moeder. Dus ik had in ieder geval het gevoel dat ik thuis helemaal kon zijn wie ik was daarmee.
Ja,
eigenlijk
precies,
achter de voordeur was nu voor mij helemaal clear. En ik wist dat die mensen, mijn moeder in dit geval dan, daar kan ik gewoon zijn wie ik ben. Ik kon daar inmiddels alles over zeggen. En tot het moment voor mijn coming out was ik altijd heel zenuwachtig als Arie Boomsma uit de kast op tv te zien was. Dan dacht ik altijd, als er maar nu niet de vraag komt. Dus dat was de eerste. Toen op een gegeven moment kreeg ik mijn allereerste relatie. Toen op een gegeven moment dacht ik ook wel van, nou, je bent dan, toen was ik volgens mij 17, 18. Ik had een aantal, wel een paar schoolvrienden waarvan op een gegeven moment een aantal vrienden dachten dat ik gewoon een vriend had die er gewoon heel vaak was.
Ja, ja.
En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, die moet ik het dan ook wel gaan vertellen. En toen heb ik het hen verteld via WhatsApp. Gewoon een WhatsAppje geschreven waarin ik dacht, nou, hey, jongens, deze persoon, dat is mijn vriend. En dat is niet alleen een vriendschap, maar dus ook meer dan dat.
Precies. En op zo'n moment, is dat dan een soort, voel je daar dan een soort van angst bij of zo? Van, oh, als ze daar maar goed op reageren, of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, absoluut.
Ja.
Ja, ik heb hetzelfde berichtje diezelfde avond ook nog op Facebook geplaatst.
Okay,
daar zaten mensen toen nog op.
Ja, precies. Ja. Niet te betalen om het.
En ik deed dat voor het slapen gaan. En ik heb toen op cent gedrukt en ik heb mijn laptop dichtgeklapt. En ik dacht, ik heb mijn vliegtuigstand aangezet. Ik dacht, nou, gedaan. Kan het niet meer ongedaan maken. En ik zie het allemaal morgen wel weer. En de volgende dag deed ik mijn laptop open. En ik zag op WhatsApp dat al mijn vrienden gewoon heel positief reageerden. Die zeiden, ja, boeien.
Precies.
Hadden we nooit van je verwacht. Dat vind ik altijd grappig. Want dat krijg ik heel vaak te horen dat mensen zeggen, nou, en jou zie je totaal niet.
Ja, precies. En dat
vond ik wel heel erg lachen.
Wat het soms misschien dan ook wel moeilijker maakt, kan ik me voorstellen. Want ik heb ook wel eens mensen dat dus horen zeggen van, ja, juist ook omdat mensen, maar ik noem wat, als je een guy van 2 meter met een dikke baard weer even een stereotype is, maar...
Oh, absoluut.
En die hoor je dan vaak zeggen van, ja, maar juist omdat mensen me altijd als die masculine hetero zagen, vond ik het nog moeilijker om het te vertellen. Dus
zeker.
Is dat weer iets wat...
maar dat was voor mij denk ik ook echt wel een van de redenen. Dat ik eigenlijk gewoon geen voorbeeld had waarvan ik dacht, oh ja, dat is iemand die zakelijke verschil maakt, die in de mediawereld werkt en niet als stereotype homoseksueel wordt afgebeeld. Ik denk dat je op het moment dat ik opgroeide, had je daar gewoon... Ja, je had Gerard Joling, Gerard Goor.
Ja,
zeker, en je had op de radio had je Buddy Paf. En dat was het.
Ja.
En inmiddels denk ik dat we daar al echt zoveel stappen in hebben gezet. Ik kwam er pas achter dat de CEO van RTL is homoseksueel. Daar hebben we een keer met elkaar over gepraat. Maar als ik me daar denk ik op veel jongere leeftijd bekend mee was geworden, had ik me denk ik ook een stuk comfortabeler gevoeld om daar al eerder mee uit de kast te komen.
Nou, dat geloof ik zeker. En daarom wil ik dit ook per se nog bespreken. Want in de loop van het gesprek is het misschien ineens heel erg random van, oh, hoe zat dat? Maar omdat ik weet dat het ook voor veel mensen die dit nu misschien horen, een heel erg lansbreker kan zijn. Of inderdaad een voorbeeld van, oh, dus dit kan gewoon. En misschien als je dit luistert, zit je nog thuis bij je ouders een hele andere situatie.
Ja.
Op een gegeven moment, als je losbreekt natuurlijk in je eigen leven inricht, ja, ik kan me voorstellen dat het leven zich wat meer rondom jou gaat vormen. Maar als je jong bent, is dat simpelweg vaak niet zo.
Absoluut.
Je
hebt ook gewoon een voorbeeldfiguur voor nodig. Een rolmodel.
Ja.
En ik denk dat natuurlijk met de komst van het internet en ook weer met YouTube, dat is een stuk makkelijker geworden.
Dat sowieso,
waar je vroeger gewoon een beperkt aantal presentatoren had. Ja, ik vind bijvoorbeeld oprecht Nicky Tutorials, ik heb pas haar documentaire gekeken.
Net zeggen, ja.
Dacht ik, holy shit, daar zit zo'n verhaal achter. Ja, ik weet niet of je haar voorheen op mainstream televisie zou hebben gezien met dit verhaal. Of daar de tijd voor was geweest.
Ik denk het niet. Nee.
Zo'n niche namelijk. En aan de andere kant ook weer niet. Want over de hele wereld zitten kleine nikketjes. En die kunnen weer daardoor geïnspireerd raken. Dus dat is denk ik gewoon heel belangrijk. Dat daar die ruimte ervoor is. En voor mij kwam dat wat later. En toen, als ik zei, is eerst mijn moeder. Vervolgens heb ik het op Facebook geplaatst. alleen maar goede reacties gekregen.
Ja, ja.
Maar ik moet wel zeggen, ik heb die Facebook-post wel zo gepost dat het alleen voor mijn vrienden zichtbaar was.
Ja, dat niet openbaar overal.
Want eigenlijk, mijn laatste coming-out was 2 jaar geleden. En dat was voor mijn vader. Toen heb ik op een gegeven moment met mijn huidige vriend een foto geplaatst op Instagram. Want ja, we woonden inmiddels samen. En ik dacht, nou, ik bedoel, dat een leuk romantisch fotootje. Dat kan er wel vanaf. En mijn vader, die heeft heel lang niet op social media gezeten. En,
jullie hebben dus nog wel contact samen, jij en je vader? Of sporadisch?
Voorheen sporadisch. Inmiddels hebben we al 2 jaar geen contact.
Nee. Oké, ja.
Dus, en hij zag die foto en hij heeft op een gegeven moment... ik stond op Siget. En ging je net naar volgens mij Diplo of Vette Set. En toen kreeg ik een appje binnen van mijn vaders vrouw. Dus dat is stiefmoeder
dan, stiefmoeder. Denk ik of zo, toch? Ja, precies. Ja.
En die zei, hey Dennis, ik zie die foto op je Instagram. En je vader is er niet blij mee. Wil je de foto verwijderen? En dat was... Ik sprak mijn vader al heel weinig. Ik sprak stiefmoeder. Stiefmoeder al helemaal weinig. En dat was voor mij wel het moment dat ik dacht van... Ja, dat je dit kan sturen nadat we eigenlijk al jaren elkaar niet gesproken hebben.
Oh, dat was ook nog eens na zo'n periode?
Ja, zeker. Ja. Toen dacht ik echt, ja, dit gaat voor mij te ver. En,
het voelt voor mij letterlijk een beetje alsof je gewoon dan een flinke tik op je oog krijgt even of zo. Zeg maar, als je dat... Natuurlijk was er al een hele hoop aan vooraf gegaan, maar nog steeds is dat... Omdat je toen straks ook heel zoveel prestatiedrang hebt, zeg maar. Iedereen wil uiteindelijk natuurlijk, al is het maar een goede band met je ouders, maar een soort van waardering of erkend worden of iets in ieder geval van, joh, jij bent er en je mag zijn zoals je wil zijn. En dat zou natuurlijk de utopie zijn als dat voor iedereen zo zou kunnen zijn.
Zeker.
Dit is daar natuurlijk compleet het tegenovergestelde van.
Ja, dus dat, ja. Maar ik denk ook wel dat me dus weer de energie altijd heeft gegeven om met Bruut iets te gaan bouwen waarbij ik dat een soort van voor mezelf kon bewijzen dat het er wel mocht zijn, dat ik er wel mocht zijn. En dat, dat heeft de relatie met mijn vader niet zo heel veel goeds gedaan. Ik heb er nooit op gereageerd. Dus dit is. Ja. Ik heb het er wel later. Vorig jaar heb ik het er nog in een documentaire van Jan Kooijman over gehad. En dat was eigenlijk voor mij. Dat is toen uitgezonden op NPO3. Dat was mijn laatste coming out. En ik merk eigenlijk, doordat het gewoon op NPO3 is uitgezonden. Ik was altijd nog steeds iemand dat als ik in een taxi zat of iets dergelijks. En een taxichauffeur vroeg aan me: en heb je een vriendin? Dat ik altijd een beetje moeilijk deed. Dan ging ik eromheen praten. Of ik ging gewoon mee in het verhaal.
Ja, precies. Ja, of een partner, maar in ieder geval het niet bij de naam benoemen. Ja.
Of dat als er dan een monteur van internet bij je thuis kwam. En die zei, nou, 2 mannen, jullie huisgenoten. Dat je dat toch een beetje in de midden liet. Ja, ja. En voor mij was eigenlijk vorig jaar wel het moment dat ik dacht van, ja, weet je, dat mag allemaal gewoon zijn. Dat is gewoon wie me heeft gevormd. En als ik gewoon even alles in een perspectief plaats, ook met Bruut. Nou, dan heb ik denk ik gewoon best wel wat meegemaakt in mijn leven, wat allemaal niet heel leuk is geweest. En soms ook heel erg moeilijk. Maar uiteindelijk heeft het gewoon een heel leuk einde. Dus ik heb dat heel lang niet willen delen, omdat ik me ervoor schaamde. Omdat ik dacht, nou, dan gaan mensen me zielig vinden. En dat vind ik verschrikkelijk om zielig gevonden te worden. Maar ja, het is geen zielig verhaal uiteindelijk. En dat vind ik uiteindelijk wel weer het... Nou, dat geeft mij nu de ruimte om het ook aan jou te vertellen, zeg maar.
Nou, dat zeker. Maar waar ik zo niet van schrik, maar... Wat ik zei, mijn haakje bij jou was die vrolijke jongen vroeger op tv... die met volle passie over media en hoe dat hij de radiowereld inderdaad ging voorover aan het praten was. En als je dan nu, en dat is ook meer zo'n bevestiging voor mezelf, weet je... dat achter elk deur schuilt weer een ander verhaal. En iedereen heeft daar een ander pad in.
Ja.
En als ik dan hoor wat jij ook in die tijd, dat ze dat dus afspeelt... en daarvoor al hebt meegemaakt en hoe je dan... vervolgens daar dat omzet naar energie en zo'n bedrijf uit de grond stamt. Met een prachtig mooi team wat hier achter ons zit. En straks een nieuw pand. Gelukkig inderdaad met je vriend, met je moeder... die als een van je beste vriendinnen aanvoelt... wat dan anderzijds natuurlijk weer een cadeautje is... dat die band zo enorm sterk is. Dan denk ik van, ja, shit man, dat je vandaan bent gekomen... en waar je nu staat inderdaad. En ook hoe je je voelt, wat je net omschrijft. Want ik weet nu waar ik voor sta, waar ik naartoe wil... Dan is dat denk ik een heel mooi, een heel vervelende start, om het zo te zeggen. Anderzijds misschien ook, want ik zie je knikken, een soort start waar zonder dit misschien wel allemaal niet was gebeurd inderdaad. Dus dan heeft het ook weer zijn reden gehad.
Ja, nee, ik denk vooral dat.
Ja.
En hetzelfde voor het verkopen van aandelen op een hele jonge leeftijd, waar je geen idee hebt. Ik ben zo blij dat ik het toen gedaan heb. En dat ik daar nu geleerd van heb. En hetzelfde heb ik eigenlijk met alles nu. Ik kan dat best wel nu... Nou, ik kan ook nog wel eens emotioneel van worden. Maar ik kan dat nu best wel relativeren. En dan bedenken, nou, ik ben blij dat het allemaal achter me ligt. Ik heb daar lessen uit kunnen trekken. En die kan ik nu weer toepassen op de toekomst.
Ja, zeker. En ik denk ook wat je zegt van dan ook mindset-wise en het hele ondernemersspel is natuurlijk vooral een mentaal avontuur wat je aangaat. Maar wat ik bij jou ook heel altijd merk is van ja, je kan denken van ja, wat nou als dit niet lukt? Maar bij jou is het eigenlijk keer op keer vanaf het moment dat je bij de radio voor de deur ging staan tot aan nu van ja, wat nou als het wel lukt? En dan heb je een fantastisch vet eindresultaat waarmee je nu dus nogmaals met een heel groot team ook diezelfde manier van denken hebben. Dus ik wil je bedanken, man. Ik wil je bedanken voor het mooie verhaal. Want alles draait om verhalen, zei je net zelf. En ik vind dit oprecht een diepe indruk. En tof dat je zo eerlijk bent hierover. Ik zou zeggen, laten we over een aantal jaar nog een keer meeten. En dan zit je waarschijnlijk dus ook ergens in het buitenland. Dan maken wij er een tripje van. Dan komen we daar langs.
Maken we een deal op. Precies. Vind ik leuk.
En heel veel succes met wat de toekomst gaat brengen.
Dankjewel. Dankjewel dat ik de gast mocht zijn.
Yes, thanks dat je er was en luister naar deze bijzondere aflevering met Dennis. En in de volgende aflevering praat ik met de Nederlandse king of sneakers en streetwear. Deze jonge ondernemer weet namelijk alles van het starten en runnen van een eigen kledingmerk, online en offline retail en marketing. Wil je deze aflevering niet missen, dan kan je abonneren op deze podcast via het platform waarop jij het liefste luistert. Ik zou het nogmaals heel erg waarderen als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt, wat je enerzijds kan doen door een reactie te plaatsen op socials, @jongensdepodcast, of door een review te schrijven in Apple Podcasts. Dus laat van je horen en tot de volgende aflevering.